Het gaat vanmorgen over boosheid en ik wil even een vraag stellen. Wie van jullie is er wel eens boos? En wie van jullie was er nou gisteren of vandaag nog zo boos dat je dat ook tot uitdrukking bracht tegenover iemand? Nee? Heel mooi. Daar wordt heel eerlijk een vinger opgestoken. Wie steekt trouwens nooit zijn vinger op als hier gevraagd wordt om de vinger op te steken? En het gaat over boosheid. Jezus stelt het onderwerp aan de orde in de bergreden. En Jezus stelt alleen maar onderwerpen aan de orde die we herkennen uit ons gewone leven. Want we herkennen het allemaal. Er zijn momenten dat we boos zijn. Er zijn misschien wel langdurige periodes dat we boos zijn. We kunnen heel erg uitvallen naar iemand. We kunnen schelden. Gebeurt allemaal. En ik trek het nog even iets breder. Wij leven eigenlijk in een wereld die heel veel boosheid kent. We leven in een onveilige wereld, zeggen we wel vandaag de dag. Wat is er veel boosheid en veel kwaadheid en veel agressie en veel bitterheid? Dat zien we in het groot, alle terreur in onze samenleving. Daar zit altijd boosheid onder. Alle oorlogen heeft alles te maken met boosheid van mensen. We komen het in het klein tegen. Conflicten die we hebben, ruzies die we maken, woedeuitbarstingen, scheldpartijen, boosheid is overal. En daar heeft Jezus vanmorgen wat over te zeggen. En ik wil van tevoren even zeggen, boosheid is niet per se verkeerd. Voor het geval je misschien al een klein beetje je schrap zet van, wacht eens eventjes. Boosheid heeft toch ook een functie? Jazeker heeft boosheid een functie. Als er onrecht gebeurt in jouw leven of als er onrecht gebeurt in deze wereld, word dan alsjeblieft boos. Het zou niet best zijn als je niet boos wordt over onrecht. En het kan ook zijn dat je leven zo gelopen is dat er heel veel boosheid zich van binnen ergens heeft vastgezet. Misschien wel over dingen die vroeger zijn gebeurd. En dan komt er een moment dat die boosheid er ook echt een keer uit moet. En dan moet je daar tijd aan besteden. Dus boosheid is niet alleen maar verkeerd. Dus dat wil ik van tevoren even zeggen. Want Jezus is natuurlijk niet zo genuanceerd. Hij zegt gewoon niet boos zijn, je mag niet schelden. Dus ik ga het daar vanmorgen verder niet over hebben. Over al die momenten waarop het goed is om boos te zijn. Het zou niet best zijn als we niet kwaad waren over het onrecht in deze wereld. Maar dat is niet waar Jezus het over heeft. Jezus heeft het over de relaties tussen mensen waarin boosheid zomaar een grote rol speelt. En waar mensen op een hele gemene en lelijke manier elkaar bejegenen. Nou, Jezus neemt die boosheid als eerste illustratie in de bergreden van datgene waar hij al over gesproken heeft, namelijk die overvloedige gerechtigheid. Als je de bergreden als geheel op je in laat werken, dan kom je al vrij snel bij hoofdstuk 5 vers 20 uit. En in hoofdstuk 5 vers 20, daar zegt Jezus, als jullie gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de fariseeën en schriftgeleerden, dan kun je het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dus daar gaat het over, die overvloedige gerechtigheid. En Jezus heeft ook al heel veel gezegd, voordat we op dit punt aankomen waar we nu zijn, waar het over die boosheid gaat. Jezus heeft het al gehad over het koninkrijksleven. Hij is begonnen met te zeggen, gezegend wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig wie treuren, gelukkig wie zachtmoedig zijn. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gelukkig wie barmhartig zijn, gelukkig wie zuiver van hart zijn. Gelukkig wie vrede stichten. Dus wat Jezus nu aan het doen is, is eigenlijk alleen nog maar een paar illustraties geven van wat hij in wezen allemaal al gezegd. Eigenlijk is de bergrede al min of meer af, zou je kunnen zeggen, in vers 20. Of nee, eigenlijk nog wel eerder. In vers 16 is de bergrede eigenlijk in de kern al klaar. Dan heeft Jezus al gezegd, dat koninkrijksleven, dat ziet er zo uit. Vol nederigheid, vol zachtmoedigheid, vol honger en dorst naar de gerechtigheid. Jullie zijn het zout voor de wereld, jullie zijn het licht voor de wereld. En als dat maar gebeurt in je leven, dan zullen mensen God gaan eren. Maar goed, dan ziet Jezus de mensen als het ware naar hem kijken en zegt, ja, Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Dus Jezus gaat even duidelijk maken. Ik ben niet gekomen om te zeggen dat alles wat jullie tot nu toe gehoord hebben fout is. Maar ik ben een enorme verdieping aan het aanbrengen. En ik wil dat nog eens wat illustreren. En laat ik eens beginnen bij die boosheid die er zo vaak is in jullie leven. We zouden de gedachte kunnen hebben dat Jezus hier de 10 geboden aan het uitdiepen is. Vanaf vers 20 tot vers 48 komen 6 illustraties aan de orde. En er is natuurlijk wel een link naar de 10 geboden. Maar Jezus is niet echt bezig om de 10 geboden uit te diepen. Want dan zou hij veel makkelijker hebben kunnen zeggen. Mensen, ik ga al die 10 geboden even met jullie door. En dan gaan we eens even kijken hoe die nou klinken in dat koninkrijk van God. Hoe de nieuwe gerechtigheid eruit ziet. Maar dat doet hij niet. Hij neemt een aantal illustraties. En hij heeft het ook niet zozeer hier over het 6e gebod. Hij zegt... Moet je goed je door laten dringen. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd. Jezus had ook kunnen zeggen, er staat geschreven, gij zult niet doodslaan. En dan was dat een signaal van, hey, Jezus gaat bezig met de 10 geboden. Dan zou je de vraag kunnen stellen, waarom begint hij niet gewoon met het 1e gebod? Maar hij zegt niet, er staat geschreven. Hij zegt, jullie hebben gehoord dat gezegd is. Dus hij verwijst naar de traditie die gegroeid is in de loop van de eeuwen onder het Joodse volk. En waar de schriftgeleerden en de fariseeën een grote rol in hebben gespeeld. Dus hij gaat de confrontatie aan met het oppervlakkige onderwijs van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die op alle mogelijke manieren geprobeerd hebben om de kracht van de geboden naar beneden te halen. Want wat is er overgebleven? Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord, want wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dus het gaat alleen nog maar over moorden, dus iemand fysiek doodmaken. En het ergste wat je dan kan overkomen is dat je voor de rechtbank komt. De naam van God wordt niet eens meer genoemd. Het ergste wat je kan overkomen als je iemand doodslaat, is dat je voor de rechtbank moet komen. Nou, daar verzet Jezus zich tegen. En hij wil de diepgang van het koninkrijk aanwijzen. Dus Jezus geeft hier ook niet zozeer nieuwe regels. Hè, want zometeen zal ik het nog hebben over die scheldwoorden. Zou ik kunnen zeggen, als ik die 2 scheldwoorden nou maar niet gebruik, dan blijf ik keurig binnen de lijntjes van het koninkrijk. Maar zo werkt het niet. Het zijn maar illustraties van dat ene wat Jezus al duidelijk heeft gemaakt in de zaligprijzingen. Dat we zout voor de wereld zijn, dat we licht voor de wereld zijn. Het ene wat Jezus duidelijk wil maken is... Laat jullie gerechtigheid overvloediger zijn. Veel overvloediger dan die van de fariseeën en de schriftgeleerden. Dus de vraag die diep onder deze thematiek die vanmorgen aan de orde is. De vraag die daaronder ligt is deze. Verlang jij naar die gerechtigheid? En dan wil ik nog even een keer zeggen wat gerechtigheid is. Want dat blijft een beetje een abstract woord. Gerechtigheid, heb ik de vorige keren ook omschreven als gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid. Van God allereerst. God is zo goed. Maar God is zo goed dat hij die goedheid in onze levens tevoorschijn wil roepen. Dus gerechtigheid is de ware innerlijke goedheid, de integriteit. Dat woord heb ik ervoor gebruikt en wil ik nog eens een keer gebruiken. De integriteit, een integer mens. God verlangt ernaar dat wij integere mensen zijn. Mensen uit één stuk, mensen die heel zijn, eerlijk, vol zachtmoedigheid en vrede. Dus gerechtigheid is die ware innerlijke goedheid, die integriteit die past bij het koninkrijk van God. En die alleen Jezus ons kan geven. De wet geeft ons die gerechtigheid niet. De wet wijst een klein beetje de richting in die gerechtigheid, maar die wet kan het ons niet geven. Jezus kan het alleen ons geven. Dus nog een keer die vraag, verlang je naar die gerechtigheid? Is in jouw leven waar wat Jezus zegt in de 4e gelukprijzing? Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Dus de bedoeling van vanmorgen is niet dat je zegt, nou ik zal eens proberen wat minder boos te zijn. Of ik zal eens proberen om niet zo scherp uit te vallen als ik wel gewend ben. Dat moet je allemaal vooral niet doen. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Waar het echt om gaat, verlang jij naar die integriteit. Die gerechtigheid van het koninkrijk van God. Die overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en fariseeën. Verlang jij naar die integriteit? Jezus zegt dus iets over een van de illustraties die hij geeft bij die gerechtigheid. En dan gaat het over woede en over minachting. Woede en minachting, die twee onderwerpen die raakt hij als het ware aan. He, woede, dat is vaak de uitbarsting wat er uitkomt en wat voor je gevoel soms ook uit moet. Een minachting is dat je gewoon neerkijkt op mensen en ze wegzet met lelijke woorden. En ik ga er even vanuit dat we allemaal wel worstelen ook met woede en minachting. Of we zijn er misschien al aan gewend geraakt. Dat kan natuurlijk ook. We leven in een wereld waarin we er een beetje aan gewend zijn geraakt. Dat je gewoon, als je kwaad bent, dan gooi je gewoon alles eruit. We leven in een boze wereld. Dat is een beetje een Bijbelse uitdrukking. Die bedoelt dat we in een slechte wereld. Maar we leven ook echt een beetje in een boze wereld. Iedereen mag maar boos zijn. Ik kwam een stukje van een radio-interview met president Trump tegen. En aan hem werd gevraagd, wat is nou de belangrijkste Bijbeltekst die jou inspireert? An eye for an eye. Ja, dan schrik je wel even. Een oog voor een oog. Is inderdaad een Bijbeltekst. Jezus is daar overigens tegen. Even voor de duidelijkheid. Oog om oog, tand om tand. Dat is juist niet hoe je met elkaar omgaat. Maar het illustreert een beetje wat voor wereld we leven. Als je boos bent, dan mag je dat uiten. En dan duw je mensen van je af. Maar Jezus zegt, zo gaan we niet met elkaar om in het koninkrijk van de hemel. En hij zegt, wie in woede tekeer gaat tegen zijn broeder of zuster, die zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Inderdaad, dus niet alleen maar als je iemand fysiek doodslaat, maar als je gewoon in woede tekeer gaat, gewoon een uitbarsting van kwaadheid hebt, dan zul je al voor de rechtbank moeten verschijnen. En als tweede zegt hij dan, ik moet echt een nieuwe bril hebben, mensen. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Dat is een hoge rechtbank. Dus de gewone rechtbank, laten we zeggen, als de kantonrechter of zo. Ik ken de wereld van de rechtspraak niet zo heel goed. Maar gewoon op lokaal niveau kun je naar een rechter toe gaan. Maar als je iemand voor niets nut uitscheldt, dan moet je naar Jeruzalem. Dan moet je naar het Sanhedrin, naar de hoogste rechtbank. Dus Jezus laat er een opklimming in zitten. En daar wordt trouwens in het Grieks het woord rakka gebruikt. En het is niet helemaal duidelijk wat het betekent. Maar het is nou van vol minachting voor iemand. En wie dwaas zegt, domkop, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. En dat is nog erger. Want wat is het vuur van de Gehenna? Dat is een onvruchtbaar dal vlakbij Jeruzalem. Waar vuil en lijken van dieren en van misdadigers worden gestort en ook verbrand. Je zou kunnen zeggen, dat is de Rova. En we zien bij de Rova niet zo vaak vuur branden. En ik geloof niet dat het daar gebeurt. Maar stel voor de Rova en dan dat de boel daar in de hens gaat. Daar kom je terecht als je domkop zegt. En Jezus zet het heel scherp neer. Hij zegt van mensen, dat is absoluut niet de weg van het koninkrijk. Dus Jezus geeft hier, en dat moeten we wel goed onthouden, Jezus geeft hier niet een paar nieuwe regels. Hè? Want dat is een beetje verleidelijk om te denken van nou, en natuurlijk, het is allemaal meer dan gij zult niet doodslaan, want dan kom je voor het gerecht. Je mag ook niet schelden. En je mag specifiek deze woorden en deze woorden mag je niet gebruiken. Maar ja, andere woorden natuurlijk wel. En dan zit je weer helemaal in die verkeerde lijn. Dat je gaat kijken, wat zijn nou precies de lijntjes waarbinnen ik moet kleuren. Maar dat is niet waar het Jezus om gaat. Het gaat hem om die nederigheid, zachtmoedigheid, vrede stichten. Een honger en een dorst naar integer leven. In wezen, en daar gaat de hele bergreden gaat erover. Eigenlijk is de hele bergreden een uitwerking van wat Jezus in het Johannes-evangelie zegt. Ik geef u een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Paulus zegt daar later over de liefde. Berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Dus Jezus zegt, blijf ver uit de buurt van woede en van minachting. En vind wegen om Gods liefde die in jou is komen wonen door de Heilige Geest. Om die te tonen aan de ander. Daar geeft Jezus dan ook nog twee illustraties bij. En de tijd ontbreekt nu om daar meer over te zeggen. Maar in die twee illustraties zegt hij, wees creatief. Wees creatief in het vinden van momenten om tot verzoening te komen. Hoef je niet precies op die manier te doen waar hij nou twee illustraties van geeft. Maar wees creatief en radicaal in het zoeken van momenten waarop je kunt komen tot verzoening met mensen met wie je in de clinch ligt. En ja, dat is heel moeilijk. En nee, dat kan niet zonder Jezus en dat kan niet zonder zijn geest. Dat is het koninkrijk van de hemel. Waartoe we worden uitgenodigd. Er ligt hier een roos en ook op de andere plekken waar een tafeltje staat, ligt een roos. En in de bloemen zitten vandaag rozen. En ik moest sterk denken aan dat kinderversje, wat we allemaal wel kennen, vermoed ik. Ben je boos? Pluk een roos. Zet hem op je hoed, dan ben je morgen weer goed. En dat is nu maar een kinderversje. En misschien denk je, moeten we daar nou mee? Zondagmorgen in de kerk. Kinderversje. Maar goed, deze onthoud je in elk geval. Ben je boos, pluk een roos. En wij schrijven roos vanmorgen even met een hoofdletter. Want er is een roos ontloken. En die roos, dat is Jezus. En dat eenvoudige kinderliedje, dat heeft ook wel een waarheid in zich. Want wij zeggen sneller tegen elkaar, als je boos bent, moet je even tot 10 tellen. Maar wat gebeurt er als je tot 10 telt? Dan word je nog bozer. Want dan concentreer je je namelijk op die boosheid die er is. Zeg, ik ben niet boos. 1, 2, 3, 4. En het wordt alleen maar erger van. Je moet de aandacht op iets anders richten. Pluk een roos. Doe iets anders. Laat de boosheid weg. Glijden door je te richten op iets anders. En vanmorgen zeggen we, ben je boos, pluk een roos. Ben je boos, richt je aandacht op Jezus. En ik wil je gewoon ook uitnodigen, omdat vandaag, er komt vandaag vast al een moment dat je boos bent, en anders ergens de komende week wel. En probeer het nou gewoon eens een keer. Op het moment dat je boos bent, dat je dan dat je te binnen brengt en zegt, ben je boos, pluk een roos. En dan ga je denken aan Jezus. En dan ga je verwachting hebben dat de Heilige Geest iets met die boosheid van jou kan doen. Dat is een beetje vernieuwing van denken is dat. Hè? Daar schrijft Paulus ook een keer over. Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Ga anders denken. Ben je boos? Pluk een roos. En als je richt op Jezus, dan kun je je richten op die Jezus die aan het begin van de bergreden gaat zitten. En hij ziet al die mensen. En hij kijkt jou aan. En hij kijkt je genadig aan. En hij kijkt je mild aan. En hij zegt, laat je door mij aankijken. Laat je door mij aankijken. En als je je daaraan overgeeft, als je je laat aankijken door de milde blik van Jezus, als je boos bent, dan gebeuren er twee dingen. Dan ga je denken, hij is een verzoening voor mijn boosheid en minachting. En hij is tegelijk de weg van de liefde naar elke andere naaste. Zijn ware goedheid wordt de jouwe. Als je naar hem kijkt en zijn ware goedheid wordt ook de jouwe als wij vanmorgen uit de avondmaal vieren. Als we een beetje brood eten en als we uit de beker drinken, zijn goedheid wordt de onze. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u spreekt. Elke keer als we de woorden van de Bijbel opendoen, en heel bijzonder in deze tijd als we de bergreden openleggen in de Bijbel, dan gaat u spreken en u kijkt ons aan en u gunt ons zo dat goede leven, dat nieuwe leven, dat koninkrijksleven, dat vol is van uw gerechtigheid en uw barmhartigheid en uw zachtmoedigheid. En we beseffen hoe vaak en hoeveel we daar nog uit de buurt blijven. Want we denken misschien wel terug aan die momenten dat we heel boos waren en daarin dingen deden die niet goed waren. En dan vragen we hier, vergeef dat ons. Maar help ons ook om ons te richten op uw goedheid en uw nieuwheid in ons leven. Vervul ons met uw Heilige Geest. Dat is wat we willen vragen. Vervul ons met uw Heilige Geest. Zodat we steeds meer hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van het Koninkrijk. Heer Jezus, u zegt het ook tegen ons. Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat willen we ons eigen maken. Ook als we vanmorgen hier samen zijn, luisteren naar de verkondiging en het avondmaal gaan vieren. Heer, daarin willen we oefenen. Een stap zetten. Een stap zetten op de weg van dat eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. En dat al het andere ons dan wel geschonken wordt. Heer, wil ons zo zegenen ook als we straks de maaltijd van de Heer vieren. Door uw geest, in de naam van Jezus. Amen.